En dan is mijn, het gedeelte dat, waarover ik spreken wil, vindt u in Jesaja 35. Jesaja 35, vanaf vers 8. Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt. Geen onreine zal die betreden, maar hij zal alleen voor hen zijn. Reizigers noch dwazen zullen erop dolen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal erop komen. Ze worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen. Maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. Eind goed, al goed. Ja. Dat is de weg die wij gaan. En dan wil ik deze tekst ook zien in het verband waar de profeet hem in zet. Dat is de geweldige strijd die er is tussen een volk van God dat afdwaalt en in de natuurlijke dingen zijn kracht vindt. En een volk Gods dat de hoge weg en de gebaande weg gaat die door de hemelse gewesten leidt. Het is de strijd die hier geschilderd wordt in hoofdstuk 34 en 35 tussen Jacob en Esau. U vindt in het vorige hoofdstuk erboven staan het gericht Gods over Edom. En Edom heet het nageslacht van Esau. En Esau was een broer van Jacob, de oudste broer. Isaac had twee zonen, Esau en Jacob. En Esau had het eerst geboorterecht. En uit deze man uit het geslacht van Abraham kwamen de Edomieten. En uit het geslacht van Jacob, u weet het, kwam het volk Israël. En dan is Edom, het nageslacht van Esau, is een volk dat trots en sterk is in de natuurlijke wereld. Vol overmoed. De profeet Obadja behandelt dat gedeelte in dat korte briefje dat hij schrijft. En dan spreekt hij over Edom dat als een nest van een gier hoog in de rotskloven zich bevindt. En veracht alles wat nederig is. Edom zegt, ik woon in hoge woningen. Dat doen wij ook, maar Edom in de natuurlijke wereld. En dat spreekt dan, wie zal mij ter aarde nederwerpen? Je hoort daar de klanken door van de vorst der duisternis die op de aarde neergeworpen is. En heeft een geweldige minachting voor het volk van God dat ze volkomen zich verlaat op de Here. En toch behoort het tot het zaad van Abraham. Het vertegenwoordigt de valse kerk. De onderontwikkelde gelovigen. Die het alleen verwachten van wat zij kunnen doen en wat zij kunnen presteren. En zij wijzen dat evangelie van het koninkrijk der hemelen wijzen zij van de hand. Daar, en dan kun je zien dat dit stuk dat we gelezen hebben uiterst actueel is. De strijd tussen Isaac en tussen Jacob en tussen Esau. En ik verwonder me niet dat als Esau nog op het laatste ogenblik door Isaac de handen opgelegd wordt, omdat hij zegt, heb je dan nog ook niet een zegen voor mij, o vader, dat Isaac dan zegt, je zult het moeten doen zonder dauw des hemels. Ja, dat zegt Isaac in profetie, zonder dauw des hemels. En verder zul je dan wel een heel krachtig volk zijn, maar zonder die dauw des hemels. Met Esau heeft God een rechtsgeding, staat er in vers 8 van het vorige hoofdstuk. Een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding tegen Esau. Dat is die strijd die voor Gods volk heeft, die die hoge weg gaat, die die hemelse gewesten in wil, tegen dat volk dat ook de naam, dat ook afstamt van Abraham, maar de aardse weg kiest. En dan zegt Paulus later in dit verband dat God zegt, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Dan kun je zien dat in Gods raadsplan, dat eeuwige raadsplan, alleen een volk verkoren is dat geestelijk is. Dat de hoge weg gaat. En als God zegt, en Ezo heb ik gehaat en Jacob heb ik lief gehad, dan merk je dat telkens weer herhalen. Dat gebeurt in de geschiedenis van Ezo en Jacob als personen. En dat gebeurt in de geschiedenis van Edom en van Israël. En dat gebeurt weer in de geschiedenis van de kerk, waar de afgevallen kerk, het grote Babylon, staat tegenover de rest van het volk des Heren, dat wandelt in de wegen des Heren. En dan zegt Obadja, daar rust de toorn van God op. Malachi 1, vers 1 zegt ook, Edom is het volk van Gods toorn. En Gods toorn, dat is wat God verstoot. En wat verstoot God? God verstoot de machten der duisternis. God verstoot de duivel. Een mens wordt nooit door God verstoten. Maar de duivelen zijn door God verstoten. Daar wil God geen enkel contact mee hebben. Die zijn afgeschreven in zijn raad. Maar als er mensen zijn die met die duivelen in zee steken, die gemeenschap hebben met die machten der duisternis, dan leven zij ook onder die toren van God. Alleen als je de zoon gehoorzaam bent, dan wijkt die toren, want dan breek je met de machten. Dan breek je met de zonde. Dan breek je met alles wat uit het rijk der duisternis komt en dan rust die toren Gods niet meer op je. Maar zolang je nog hult met de vijand, rust die toren Gods op je, omdat je verbonden bent met de toren van God, de boze machten in de hemelse gewesten. En daarom zegt de Heer, Ezo heb ik gehaat, want die was verbonden met de machten der duisternis. Een volk van toren, prijsgegeven aan, en dan wordt er hier gezegd in hoofdstuk 14, prijsgegeven aan de jakhalzen, een hof voor de struisvogels, de hyena's en de wilde honden vind je daar. De veldgeesten ontmoeten elkaar daar. De nachtspook verwijlen in een rust, die vinden daar een rustplaats. Daar nestelt de pijlslang en ze legt haar eieren en ze broedt ze uit en koestert ze in de schaduw. Ja, daar verzamelen zich gieren, de een bij de ander. Nou, daar heb je het volk Edom. Wat later Johannes in de Openbaringen zegt van de valse kerk, een schuilplaats voor duivelen en een schuilplaats voor allerlei onrein gevogelte. Dat is een gemeente, dat is een kerk die van God afwijkt en over de aarde haar doel wil bereiken. Die bezig is met de dingen van de aarde en die zich niet bezighoudt met het bedenken van de dingen die boven zijn. En overgeleverd aan allerlei verfoeilijk en onrein gevogelte. En dan klinkt de waarschuwing in het Nieuwe Testament om niet te verachteren in de genade. En niet onverschillig te worden voor de hemelse zaken zoals Ezo dat deed. En dan merkt de Hebreeën schrijver in het 12e hoofdstuk op dat je niet onverschillig moet zijn zoals Ezo die voor één spijze zijn eerst geboorterecht verkocht. Want ge weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde beërven, afgewezen werd. Want hij vond geen mogelijkheid om de gezindheid van zijn vader te veranderen, zegt de Statenvertaling, de Canisiusvertaling. Hij vond geen mogelijkheid om de gezindheid van zijn vader te veranderen. Bij ons staat er was geen plaats van berouw waar hij terecht kon bij zijn vader. Hij weende wel, dat staat er ook, hij hief zijn stem op en weende. En de Hebreeën schrijver haalt het nog eens goed naar voren, dat die vrome geesten, die gingen daar geweldig tekeer en lieten maar huilen en huilen, maar hij ging die weg niet, die hij gaan moest. En wees nu maar gewaarschuwd dat als je de natuurlijke weg kiest, als je niet die gemeenschap met God zoekt, die ook die aartsvaders hadden, dan zul je uiteindelijk nog het doel missen. Dan staat er, en Ezo heb ik gehaat. Hij vond geen mogelijkheid meer om de gezindheid van zijn vader te veranderen. En wat was er dan met Ezo aan de hand? Nou, hij was de oudste zoon en hij heeft zijn eerstgeboorterecht verkocht. Hij zag zijn broer daar toen hij afgemat van de jacht thuis kwam, honger, en hij viel bijna om van de ellende. En toen zag hij dat zijn broer daar een schotel linzenmoes had en wat brood. En die verkoopt hem dan die schotel linzenmoes. En hij zegt, laat mij slorpen van het rode. En als ik sterf, dan heb ik toch niks aan mijn eerstgeboorterecht. En dan laat Jacob hem onder ede zweren dat Jacob het eerstgeboorterecht van zijn broer krijgt. En zo heeft hij zijn eerstgeboorterecht verkocht. En wat hield dat eerstgeboorterecht in? En dat staat in het Deuteronomium. Dat de oudste zoon kreeg een dubbel deel. Hij verkocht het dubbele deel. U weet wel, Jesaja 40 zegt dat zij van de hand des Heeren ontvangen heeft, het dubbel ontvangen heeft. En het eerste deel dat wij van de hand des Heeren ontvangen, dat is de vergeving van zonden. Dat is het algemene christelijke geloof, dat Jezus de zonde vergeeft. Maar dat andere deel, dat moest hij niet. Dat dubbele deel ontving hij niet, dat heeft hij verkocht. Dat heeft Jacob gekregen. Dat tweede deel, de doop met de geest, de vervulling met de geest, de wandel in de hemelse gewesten, dat behoort tot die onzienlijke wereld. Dat volgt op de bekering en de wedergeboorte. Het eerste deel dat de christenheid kent, dat is, u kent het wel, je moet je bekeren en je moet Jezus dienen. Maar dat tweede deel, dat is blijven zitten. Dat is wat Ezo heeft geweigerd en wat nu zo vele mensen nog weigeren om niet door te gaan op die weg Gods. En dan zegt Paulus later, en nu die zegen van Isaac, die zegen van Jacob, die is aan ons gegeven heidenen, opdat wij de vervulling met de geest zouden ontvangen. De belofte van de geest zouden ontvangen. En dan gaat het over, gaan wij met de Heilige Geest verder? Is dat voldoende als we alleen zeggen, Jezus heeft mijn zonde weggenomen? Of moeten we dan nog de weg voortgaan? Nou, en Ezo heeft gezegd, ik hou me maar bij dat eerste stukje, dan heb ik voldoende. Dat is de man die de natuurlijke weg gaat en zegt, en ik wil niet die hoge weg gaan. Ik wil niet mijn gedachten laten leiden door de geest Gods die mij de dingen van bovenaf doet zien. En vele christenen strekken zich niet uit naar dat volle heil, naar die volle rijkdom. Ik herinner mij dat ik in 1936 een profetie hoorde die ik persoonlijk mij aangetrokken heb, die ik ook ogenblikkelijk opschreef in mijn Bijbeltje. Ik stenografeerde toen nog. En daar was een zin tussen, kom in mijn schatkamer. De schatkamer van Gods woord. Ga eens onderzoeken wat er allemaal verborgen is in de Bijbel. Welk een heil en welk een kracht en welk een rijkdommen daar liggen in de geestelijke wereld. Dat is niet dat wij ons in de natuurlijke wereld zo machtig zullen openbaren, maar in de geestelijke wereld moeten wij vooruit. Want daar ligt onze toekomst. Want wij willen geestelijke mensen zijn, omdat Jezus Christus onze Heer ook een geestelijk man was. Wij willen hem gelijk zijn. En dan willen wij niet de voorkeur geven aan de rijkdommen en aan de genietingen en de afleidingen van de tegenwoordige wereld, want die zijn er volop. Maar wij willen ons genietingen hebben in de geestelijke wereld, in het Rijk Gods. En als we dat niet doen, dan wordt in deze laatste tijd, worden wij overgeleverd aan de machten der duisternis. Daar is ook in de profetie voor gewaarschuwd, die vanmorgen gesproken werd. Dat wij dan ons moeten verzetten met verouderd materiaal tegenover de machten der duisternis die ontbonden worden, die toenemen. En bij die toenemende kracht van het rijk der duisternis, waaruit de antichrist tevoorschijn zal komen, dan zullen wij wapenen moeten hebben uit het arsenaal van Jezus Christus. Daar kunnen wij van op aan. En zegt Jesaja 34, zoek na in het boek des Heren. Kijk eens wat in de gedachte Gods is. In die raad Gods. He? Dat die, al die mensen die de naam van Jezus hebben genoemd, maar die niet die geestelijke weg zijn gegaan, dat die een prooi worden van de jakhalzen en van de struisvogel en van de wilde honden. En van de slangen en van de adders. Niet één van deze wezens zal ontbreken. Ze zullen elkaar niet missen, want zijn mond heeft het geboden en zijn adem bracht ze tezamen. Hij toch wierp het lot over hen. En zijn hand deelde hun het land uit. Net als in Palestina het land uitgedeeld werd bij het lot en bij het meetsnoer, heeft God gezegd, wat de aardse weg gaat, dat wordt overgegeven als een prooi aan de machten der duisternis. Dat is nou het rechtsgeding waarvan de Bijbel spreekt. En je ontkomt dat rechtsgeding als je, om met die broeder te spreken, stijgt op de berg Sion. Als je die beklimt. Als je die heilige weg gaat. En dan komt dat heil over het volk Gods na zoveel eeuwen. En dat ziet Jesaja, die ziet aan de ene kant dat volk dat verbonden is met de naam Ezo, met de Edomieten. Dat vijandig staat tegenover het ware volk van God. Denk maar aan een man als Herodes bijvoorbeeld, die ook een Edomiet was. Hoe vijandig tegenover Jezus Christus. Uiteindelijk was dat de natuurlijke heerser en Jezus Christus was de geestelijke vorst. En dan botst dat. En dan wil hij hem vernietigen. En dan ziet je, Jesaja ziet dat in beeld. Hij ziet dat Edom wegvallen en dan zegt hij, en wat gaat er nu voor het volk Gods gebeuren? En dan begint hij hoofdstuk 35, de woestijn en het dorre land. Die zullen zich verheugen. De dorre, de dominee ten kate, J.E.L. ten kate, waarvan gezegd wordt, zingt de Heer met snarenspel voor ten kate, J.E.L. Die heeft dat bekende lied gemaakt, dat je in Johannes de Heer vindt. Er staan ook nog goedere liederen in. De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos. De zandzee zal herschapen schijnen. En bloeien zal zij als een roos. Van heilige vreugde zal zij beven. Doortinteld met een eeuwig leven dat nimmer meer verwelken zal. Zij zal de wonderen des Heren aanschouwen en zijn grootheid eren met jubelend triomfgeschal. Dat is hoofdstuk 35. En dan ziet het oog des blind geboren de schepping in haar zomergloor. Dan dringen tot des doven oren uw goddelijke orakelen, uw godspraken door. De kreupele zal van vreugde springen. De sprakeloze tong zal zingen. Hosanna's jubelen. Mengelen hem tot eer. Dan zullen stromen levend water hun zilveren beekjes spreiden door de plaatsen, door de heiden, zo fris als eens in Edens hof. U kent dat lied wel. Het is een prachtig lied dat door ten kate is gedicht om te laten zien waar de ware gemeente van Jezus Christus vanuit die duisternis, vanuit dat verleden, zich losgemaakt heeft en dat die woestijn weer gaat bloeien. En dan komt daar plotseling in vers 8 die gebaande weg door die woestijn. Die nieuwe tijd, dat heil, na zoveel eeuwen wordt dan geopenbaard. Er zal een gebaande weg, zegt hij, zijn tussen in de woestijn. Wij spreken dan over de gehoge weg. Dat is een woord waar wij inhoud aan willen geven. Hier staat, er zal een gebaande weg zijn. En dan heeft men wel eens gezegd, verschillende malen, dat woord hoge weg, dat komt helemaal niet in de Bijbel voor. Ja. En jullie gebruiken dat maar het staat er helemaal niet. Ja, wat moet je dan zeggen? Ik zeg, ik heb wel eens geantwoord, ik zeg ja, het woord erfzonde komt ook in de Bijbel niet voor. Staat er helemaal niet in. En jullie gebruiken dat maar. Ja. En quod licet Jovis non licet bovi. Niet waar, wat Jupiter mag, dat mag ons niet. Wat Augustinus heeft verzonnen, dat zou Kracht van de Moog niet mogen doen, om te spreken over de hoge weg. En jullie spreken over de erfzonde. Maar waarom mogen wij daar niet over spreken? Aan die erfzonde heeft men een fatale leer vastgemaakt. Maar die hoge weg, daar spreekt de Bijbel wel over. Alleen, ja, je moet het, dan moet je geen nieuwe vertaling hebben, er zijn er zoveel andere vertalingen. Een hoge weg. De hoge weg staat tegenover de lage weg. Je hebt, in Gorinchem heb je een Arkelse bovendijk en je hebt een Arkelse onderweg. Ja, zoiets heb je ook in Arnhem. Ik heb een tijdje in Arnhem gewoond, tenminste mijn ouders. En dan had je langs de Rijn de benedenweg en je had er ook nog de bovenweg. Nou, dus die had je in Palestina ook hoor. Hoge wegen en lage wegen. In de aardrijkskunde spreekt men van die grote vlakte die er in Palestina is aan de zeekust. En die heet de Shefela. En dat Shefela betekent de laagvlakte. Dat woord Shefel, die werkwoordvorm zit erin. En alle heuvelen en alle bergen zullen vernederd worden, geslecht worden. En daar zit dat woord Shefela in. En wij kennen dat woord, daarom noem ik het. Wij kennen het woord een shovel. Het is maar shovel. Nou, dan ga je de shovelen weg. Nou, kies je nu de hoge weg of de shovelen weg? Daar merk je dat die shovel, dat is een armoedige weg. Die heeft niets te bieden. Maar die hoge weg, er staat de Bijbel, die zegt hier de verheven baan. Nou, dan hoor je het al aan het woord verheven. En op zo'n verheven baan, dan hoefde je je schoenen niet uit te trekken. Maar over die lage wegen door die moerassen wel. En dan staat er vaak, en je kunt er doorgaan met sandalen aan. En je hoeft niet bang te zijn voor de modder en voor het vuil dat opspat. Loop er maar over. Daarvoor waren die hoge wegen. Die werden goed onderhouden. Dat waren de grote straatwegen. En hoge weg. Ja, men zal dat grapje van die hoge weg staat in de Bijbel niet. Zal men niet in Engeland hoeven te verkopen. Want dat is het altijd, de highway. Ja, de hoge weg. Daar staat overal highway. Nou, een high, dat is hoog. De hoge weg, dat is een pad. Doodeenvoudig, die loopt boven het omliggende land. Dat is een mooie gedachte. Een pad gaan wij boven het omliggende land. Ja, en dat maak je dus een beetje vervreemd van dat omliggende land. En die wordt gebruikt voor talrijke doeleinden. Daar ging de vorst over. Daarvoor werd het genoemd de koninklijke weg. Die werd gerepareerd als de vorst kwam. Bereid de weg des Heren. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Maakt zo'n hoge weg voor hem klaar. Het is merkwaardig dat woord er komt voor. In Israël had men voor de doodslagen, had men vrijsteden. Als je per ongeluk iemand doodde. Dat er steen van je dak viel of weet ik wat er kon gebeuren. Je had iemand gedood, dan kon je vluchten naar de vrijstad. En weet je wat dan de Heer zegt? Dan moet een hoge weg naartoe. Er moet een gebaande weg zijn. Dat als die man hard voor de bloedbreker vluchtte, dan hoefde hij niet te struikelen, niet in de modder te zakken op een lage weg. Maar elke van de zes vrijsteden had een hoge weg. En dan weten wij wel wie die vrijstad is. Dat is Jezus Christus. En we weten zelfs nog wel wie die hoge weg is. Dat is ook Jezus Christus. Want hij heeft gezegd, ik ben de weg. Zoals hij gegaan is, zo zullen wij ook gaan. Zijn hoge weg, dat is zijn woord. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Hij zei, die moet je gaan. En zo kon de man, die veel zonde op zijn geweten had, die schuldig was, indirect aan het leven van zijn naaste, kon daar nog een vrijplaats vinden, waar hij beschermd werd. Dat was de weg des Heren. Er staat in gij zult de hoge weg bereiden, opdat iedere doodslager daarheen vliede. Deuteronomium 19 vers 3 in de Statenvertaling. En als Israël voor Edom komt en ze Canaan binnengaat, dan willen ze door Edom trekken. En dan zeggen ze, wij willen alleen over de koninklijke weg gaan. Niet over die zijpaden, maar over die koninklijke weg. He? Langs die gebaande weg. Als de ark uit, bij de Filistijnen is, u weet het wel, omdat die ark in de handen valt van de Filistijnen en zoveel onheil daar veroorzaakt, dan zetten ze die ark op een nieuwe wagen, zetten ze koeien voor, en dan staat er en die ging over de hoge weg naar Bethshemes. Die gebaande weg is voor Jesaja de geestelijke weg. Ik heb een boek thuis dat, dat heet Jezus komt. En dat gaat van de gedachte uit, alles wat in de profetieën staat, dat moet je letterlijk nemen. Nou zegt die schrijver in dat boek W.E.B., dat is Blackstone, een Engelse schrijver, het is in het Hollands vertaald, in vele drukken verschenen. En dan zegt hij, ja, weet je wat nou die hoge weg is? Dat is de spoordijk tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Ja. En daar durven de leeuwen niet op te komen. Afgezien dat er helemaal geen leeuwen zijn in dat land. Maar daar durven de leeuwen niet te komen. En de onreine gaat er ook niet over. Alleen maar besneden mensen zitten daarin. Ja, in die trein. Ja. Maar ik geloof niet dat een manier van uitleggen is. Je moet het letterlijk in de natuurlijke wereld nemen. Nee. Dat kan niet. Over de hoge weg wandelen betekent, daar gaat geen onreine over. En waarom niet? Omdat de hoge weg voor onreine mensen niet attractief is. Daar kun je niks vinden van je gading. Als je een onreine geest hebt, die zich altijd bezighoudt met onreine gedachten, dan vind je op deze weg die wij prediken geen voet om te zetten. En daarom staat er, een onreine kan daar niet op komen. De heiligen beklimmen de hoge weg naar de top van de berg Sion. De man die rein van hart en hand zich niet aan de ijdelheid verpandt. In de Bijbel wordt vaak gesproken, zo'n hoge weg, dat was dus een weg die boven het landschap uitstak. Die was verhoogd. Het water ging daar niet op. Dat zakte naar beneden. Je kon er goed over lopen. Maar die hoge weg die liep ook nog op. Er wordt in de Bijbel gesproken in Jeruzalem van een oplopende straat. Ja. U weet wel, Jeruzalem is op een berg. Nou, dan liep die straat op. De hoge weg liep op. Waar liep die naartoe? Naar de tempel. De oplopende straat. Ja. En dan zegt de Hebreeën schrijver, wij zijn genaderd nadat hij over Ezo gesproken heeft. In hoofdstuk 12. En dat Ezo het doel niet bereikte. Dan zegt hij, maar wij zijn genaderd, niet tot de berg Sion. Hij zegt, ja, maar wij worden toch nooit volmaakt. Ik zeg, en wat wilde dan Paulus? Of jaagde die een hersenschim na? Toen hij zegt, ik jage na of ik het ook grijpen mag. Ik zeg, ging hij uit van een hersenschim? Of dacht hij, de mogelijkheid is er? Ik zeg, dominee, dat is een weg. Een weg die uit gedeelten bestaat. En dan neem je elke keer een traject. Hè, om verder te komen, om hoger te komen. Johannes de ziener op Patmos, die zag een deur geopend in de hemel. En toen hoorde hij een stem, klim hoger op. Klim nu maar naar boven, Johannes. En terstond kwam ik in vervoering des geestes. Ja. Johannes wist, dan moet er iets in mij gebeuren om verder op te komen. Hoe hoog komen wij? Ja, hoe hoog kom ik? U kunt die vraag stellen. Hoe ver kom ik? We zijn wedergeboren. We zijn gedoopt met Gods geest. En nu zijn we die hoge weg begonnen te gaan. En dan zeg je, hoe ver kom ik nu op de hoge weg? Ja. En Paulus zegt, en als je dan die hoge weg gaat, ja, toegerust met de geestelijke begaafdheden, zodat je het rijk der duisternis doeltreffend kunt bestrijden, omdat je de gaven van de krachten hebt van de Heilige Geest en van de gezondmakingen, van het herstel. Hoe kom je dan nog verder? Paulus zegt, en leer dan nu maar dat ik nog een weg, nog iets weet waar je nog verder komt. Al waar het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had. Hij zegt, en dan zul je ook nog de liefde Gods moeten hebben. Ja, daar dacht ik aan toen ik dat vanmorgen hoorde over die liefde van God. Dat is die mensenliefde. Dat is die geweldige liefde van God jegens alle mensen. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft omdat hij de wereld lief had. Zonder uitzondering. En zegt Paulus, en als je nu die liefde Gods, als die liefde Gods met die Heilige Geest uitgestort is binnen in je hart, dan heb je jezelf lief, maar ook die naaste. Met diezelfde goddelijke liefde. Dat is die liefde Gods. En dan beginnen we maar te denken, en dat kun je ook vanmorgen horen, dan begin je ook maar te denken, God heeft mij lief. Die machtige God, die schepper van hemel en van aarde. En Jezus Christus heeft mij lief. En als je dan denkt, jongen, wat ben ik een uitverkoren mens. Omdat je je bewust bent van de Gods liefde. God heeft alle mensen lief, maar ze weten het niet. Ze staan er nooit bij stil, maar als je nou leeft, ik wandel onder de liefde van God. En ik word omstraald door de liefde van God. Die omringt me, daar ben ik in ingesloten. Nou, dan ben je een ander mens. Dat is net iemand die bemind wordt, die zegt, nou, ik heb hem toch maar. Hij heeft mij lief, of zij heeft me lief. En dat kind dat leeft onder de liefde van zijn ouders. Zo willen wij leven onder de liefde Gods. En dan verander je vanzelf. Als je daarvan bent bewust. Ik ben bemind door de hemelse Vader. Als zijn kind. En dan ga je die gebaande weg omhoog. Met de geestelijke gaven en met de liefde. Met de werking van de Heilige Geest. En die oude psalmist die het wist ervan te spreken. Hij zegt, welzalig de man in wiens hart de gebaande wegen zijn. Welzalig de man in wiens hart de gebaande wegen zijn. In wiens hart die hoge wegen zijn. En waarom die meervoudsvorm? Omdat dat heel eenvoudig een weg is die bestaat uit trajecten met mijlpalen. Maar het is ene weg. Net als in Gorinchem. U weet het wel, je komt door de Kanselpoort binnen en je hebt de Westwagenstraat. En dan loop je door en dan heb je de Gasthuisstraat. En dan loop je door naar de Hoogstraat. En dan loop je door en dan heb je de Burgstraat. En je loopt door en dan heb je het Dalemse Bolwerk. Niet waar? Ja, dat is één grote weg. Tenminste voor Gorinchem. Ja. Ja, alles naar mate. Niet waar? Alles met mate. Ja. En zo gaat het ook met die weg die hier Jesaja beschrijft. Dat is nu die gebaande weg. En wie is die weg? Dat is Jezus Christus. Dan heb je daar geen probleem mee. Dat is zijn woord. En hij is het vlees geworden woord. Als ik deze weg ga, dan moet ik hem tot voorbeeld nemen en ik moet zijn woorden moet ik overdenken. Daar moet ik mee bezig zijn. En dan kom ik op die hoge weg. Als ik zijn gedachtenpatroon overneem, dan ben ik op die hoge weg. Hij zegt, ik ben het woord Gods. En hij heeft op die hoge weg, heeft hij de machten tentoongesteld. Hij heeft onze vijanden getoond. Hoeveel mensen zien die vijanden nog geen eens? Het is maar hij heeft het gedaan, of ik heb het gedaan. En ze houden geen rekening met die vijanden. En dan zegt de Jesaja, maar er zullen geen vijanden meer op die hoge weg zijn. Want hoe hoger je komt, hoe minder vijanden. En waarom? Omdat je onkwetsbaar wordt. Je wandelt in het geloof. Je bent bezig met de dingen Gods. En dan overwin je die onreine geesten en die verscheurende dieren en die jakhalzen. En wij wederstaan deze machten door de kracht van de Heilige Geest en door de kennis van het woord Gods. Hoe hoger, hoe minder kwetsbaar. Daar komen geen leeuwen en geen verscheurend dier. En wie komen er ook niet op, zegt Jesaja. De onreine zal die niet betreden. En reizigers nog dwazen zullen erop dolen. Maar de verstandigen natuurlijk. En dan staat er zo achter. Dus onreine zal die betreden, maar hij zal alleen voor hen zijn. Ik heb me wel eens gedacht, wie zijn al die hen die erachter staan in vers 8. De onreine zal die niet betreden, maar hij zal alleen voor hen zijn. Wie zijn hen? Ja, dat zijn de mensen van de hoge weg. Van de weg. Je moet van de weg zijn. En dan toch op de weg zijn. Ja. Maar je moet tot hen behoren die van de weg zijn. En Saulus, nog dreigingen en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hoge priester en vroeg hem brieven, van hem brieven naar Damascus voor de synagoge om, als hij mannen en vrouwen die van de weg waren zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. Paulus zocht mensen die van de weg waren. Van de weg die Jezus was. En die mensen die noemden ze de mensen van de weg. En als hij later in Efeze het evangelie brengt aan de Joden, dan staat er, en ze bleven kwaad spreken van de weg. Nou, die weg, die wijst Jesaja aan. Die hoge weg. De weg van het Bijbelse patroon. Alleen voor hen, voor de reine van hart. Dat is het, zuivert je hart. En hoe kun je hart zuiveren? Door je denkwereld te verleggen. Als ik mij bezighoud met allerlei lectuur en met allerlei plaatwerk en allerlei dingen die ik ga zien om mijn fantasie te bevredigen in de onreinheid, ja, maar moet ik dan spreken van de hoge weg? Wees bezig met de dingen van God. En dat is, als een mens een radicale keuze doet, dan zeg je tegen elke gedachte die verkeerd is, weg van me. Je hoort niet bij me. Want ik ben op de hoge weg, nou, dan stuur je die gedachten weg. Dan zijn ze er niet. De verloste wandelen erop, staat er. De vrijgekochte, om niet te zeggen de vrijgemaakte. En daar staat er, maar de verloste wandelen erop. De vrijgekochte des Heren zullen wederkeren. En met gejubel in Sion komen. Wederkeren, zijn we dan wel eens geweest? Ja, wij keren, weet u waar wij weer keren? Naar de apostolische tijd. Wij keren weer terug naar de tijd van de apostelen. Ik ben blij, daar zongen wij vroeger, want de Pinksterdag keert weer. Ja. En die hoge weg die zij bewandeld hebben, die Jezus bewandeld heeft, en die is eeuwenlang niet gezien. Die was in nevelen gehuld, in duisternis, en nu zien we die hoge weg weer. En de verloste des Heren, die keren terug naar Sion. Ja, vrijgekocht uit de slavernij van de boze. Dat is de heerlijkheid. En dan staat er van vrijgekocht, dan zegt Jesaja ook nog, dan zal er een heerbaan zijn voor de rest van het volk Gods. Zoals er voor Israël geweest is in ten dagen toen het optrok uit het land Egypte. Toen heeft God ook een baan gemaakt. Door de Rode Zee. God baande door de woeste baren een brede stroom ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren dat hij ons beveiligd had. Ja. Nou, zo heeft Israël een pad gekend. Door de zee. En ze liepen er rustig door, als had die vijand hen op de hielen. Maar die kon ze niet benaderen. Vanwege die wolkolom en vuurkolom. Vanwege de Heilige Geest. Die krachtig aanwezig was. Nou, zo hebben wij ook dat pad. Die hoge weg. En als wij die bewandelen, dan kan de vijand er niet bij. Maar wanneer kan die ons kwetsen? Wanneer kan die ons minderwaardig maken? Als wij weer op de aarde komen en luisteren naar links en naar rechts wat de mensen vertellen. Ja. Maar het is een geloofsweg. Paulus predikte geloof. De prediking van het geloof. Hij begon met geloof. En hij eindigde met geloof. En de inhoud van zijn woord was geloof. En dan kun je zien dat dat actueel is. Maar wij in leven, want weet je wat er nu staat? En ze zullen met gejubel in Sion komen. En eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Vreugde op mijn hoofd. Ja. Ja. Er staat, het gewaad is los voor een benauwde geest en voor as een hoofdsieraad. Ik meen Jesaja 61, hoofdsieraad voor as. En het gewaad is los voor een benauwde geest. Hoor je? Het hoofdsieraad. Dat is je denken, dat is je hoofdsieraad. Dat je de helm des heils op hebt van heling. Dat je gedachten anders worden. Dat is nou echt een teken van onze tijd. Ja, Jesaja 61, vers 3 is het. Hoofdsieraad voor as. Het gewaad is los voor een benauwde geest. Ja. Dat is het volk des Heren. Ja, maar ze zingen daar zoveel. En allemaal van die nieuwe liedjes. En ze klappen in de handen. En ze juichen maar, enzovoort. En wat staat er nu van die gemeente van de eindtijd? Ze zullen met gejubel in Sion komen. Hé. Hey. Mijn gejubel in ziel, mag dat er dan niet bij? Mijn juichkreten, eeuwige vreugde zal op mijn hoofd zijn. Met gejubel, ja. Ze zullen vreugdekreten aanheffen. Dat staat er. Hè? Ze zullen uiting geven aan hun grote blijdschap. Niet aan hun gepaste blijdschap, zou iemand hier zeggen. Maar aan hun grote blijdschap geven ze uiting. Dat mag nog. Kunt u voorstellen dat mensen in een bepaalde geestesgesteldheid daar een beetje afwerend van staan? Dat is een macht van het verleden die nog vele mensen klein houdt. Die zegt, ja, maar jij doet je mond niet open. Want dat hoort niet. Nou, dan lees je nog maar eens Jesaja 35. Want dat spreekt over juichtonen. Juicht en jubelt. Het welbehagen des Heren, zegt Jezus, is aangebroken. En Paulus zegt, wij leven in de dag van het welbehagen. En wij mogen jubelen. En door dat jubelen en door dat gejuich baan je een weg, dan ga je vrolijk verder. Want zolang je juicht en jubelt, dan blijven die vervelende gedachten op de achtergrond, als ze nog terugkomen. Zing dan maar eens een lied tot lof van de Heer. Ik geloof dat we dat allemaal wel voor ons kunnen bewaren, die gedachten. Want ik heb er ook nog wel eens last van, dat ik zeg, jongens, er is nog zoveel reden om de Heer te danken, te loven en te prijzen. Zing dan maar eens een lied in nieuwe tongen. En dan krijgen we dan te verder onze taak. Als wij dat nou allemaal zo goed weten, wat moeten we dan doen? En dan staat er, verhoogd voor hem de baan. Laat al wat leeft hem eren. Bereid de weg, in hem verblijd, die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren. Dat zijn de oude kerkgangers. Ja. Bereid de weg, in hem verblijd, die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren. Bereid de weg des Heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Die zinnen die lopen parallel. Niet een stem des roepende in de woestijn, maar een stem des roepende. In de woestijn bereid de weg des Heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Dat is onze taak om dat te doen. Waar? Net zoals Johannes de Doper, die deed het ook. Onder wie? Onder het volk van God dat van toeten opblazen wist. Dat geestelijk achterliep. Nou, dat is onze taak om de mensen te wijzen, waar we ze ook ontmoeten, op die hoge weg. Dat is onze speciale taak. Die had de Heer ook. De Heer die kwam maar met één evangelie, het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Dat deed Paulus ook. Dan mogen wij dat dan ook doen en dan heb je goede voorgangers gehad. Bereid de weg des Heren, broeders en zusters. Bereid die weg in Gorinchem en in de Albrechtsewaard. Help dan nu eens aan mee. Zet je schouders erachter. Dan zeg je, ja, maar ik heb die bioscoopfilm gemist. Of die tv. Die was zo mooi. Nou ja, dan mis je wat. Maar je krijgt er voor sieraad voor as. En het gewaad is los voor een benauwde geest. En zit dan niet bij jou, dan krijg je het bij een ander. Die verlost is. He? En dan kun je weer zingen. De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos. En leg dan maar eens een baan aan door de Alblassewaard in het land van Altena. En zelfs door de Betuwe. Dan begint de woestijn te bloeien als een roos. Nou, ik vind dat heerlijk. Laten we elkaar daar maar eens voor opwekken om zo te handelen. Trekt door de poorten. Bereid de weg voor het volk. Baant de weg. Zuivert hem van stenen. Heft een banier omhoog boven de volkeren, want de Heere doet het horen tot het einde der aarde. Zeg tot de dochter Sion, zie uw heil komt, zie zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Broeders en zusters, verhoogd, bereid de weg, verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks. U hebt nog handen vol werk. Ja, ik kan het ook tegen mezelf zeggen, maar ja, mijn werk is, er ligt al een groot deel achter me, maar hier zitten nog zoveel jonge mensen en die hebben hun leven nog voor zich. En dan ben ik blij, als we dat wolkje zien als eens manshand, dat ze eens hun tijd gaan besteden om in de dienst van de Heer die geweldige, heerlijke boodschap uit te dragen van het Koninkrijk der Hemel. En dan is het loon is groot hoor, in de hemel, zegt Jezus. Houd daar dan maar rekening mee. En dan, krijg je, en dan zegt hij, heeft het je iets ontbroken op de aarde? En dan zei ze, nee, op de aarde ook nog niet. Dat is nog het wonder van God.